We hebben het dit seizoen over samen kerk zijn, samen werken. Vanuit het thema groot genoeg voor iedereen en klein genoeg voor jou. En ja, dan heb je het over kerk. En wat is kerk nou, hè? Ik weet nog, toen ik studeerde, ik weet niet welke professor het was die het erover had. En ik weet niet waar die schilderij hangt, wanneer het precies gemaakt is. Maar die had er op een gegeven ogenblik over een beeld, een schildering van een rivier. En dan was het schip van de kerk aan het varen over de rivier naar de overkant. Je hebt wel vaak gehoord van het kerk als een schip. Misschien heb je wel eens het oude liedje gehoord van een scheepje onder Jezus' hoede. Dus de kerk wordt wel eens met een schip vergeleken. En dat werd op die schilderij, werd dat op verschillende manieren afgebeeld. Er was een groot zeilschip. Ik stel me zo voor, zo'n ouderwets schip waar Michiel de Ruiter dan op vaart. En daar stond een kapitein aan het roer en die zeilde met het schip naar de overkant. Nou, dat was de Rooms-Katholieke Kerk met de paus aan het roer en die zorgde voor behouden overtocht. Dan had je, heel mooi, en misschien, ik weet niet wie er bekend is, een beetje met de traditie en de liturgie in de Oosters-Orthodoxe Kerk. Maar dan had je de Oosters-Orthodoxen en die stonden aan de oever van de rivier en met de iconen en in de liturgie zongen zij zich met een boog naar de overkant. En dan tussen die twee in en eromheen waren er allemaal van die kleine roeibootjes met een paar mensen erin, waar allemaal mensen een paar heel hard aan het roeien waren. Dat waren de dominees van de protestantse kerken. En ik denk dat het wat oude schilderij was, want als die, zeg maar, de 20e eeuw had meegemaakt, dan had hij misschien ook nog allerlei mensen laten zwemmen in het water. En dat zijn dan Pinkstermensen bezig in het water naar de overkant te komen. Wat is de kerk? En hoe ben je met elkaar onderweg? Ik heb een klein boekje op de plank staan. Lieve meneer God, kinderen schrijven aan God. En daar staan er een paar heel leuk dingetjes in. Even voorlezen. Kleine Wouter zegt, lieve God, is onze dominee uw vriend of kent hij hem van uw werk? En Mark die schrijft, volgens mij is het voor u heel moeilijk om van iedereen te houden, de hele wereld tegelijk. Wij zijn maar met z'n vieren en mij lukt het al niet. En ik vond deze, kleine René, beste God, let zondag in de kerk alsjeblieft even op. Dan laat ik u mijn nieuwe schoenen zien. De kerk. De kerk is, wij willen dat zijn, maar als het goed is, is de kerk groot genoeg voor iedereen en tegelijk klein genoeg voor jou. En toch blijkt dat best wel lastig om dat goed vorm te geven. Als we aan kerk denken, dan gaat het heel vaak het beeldvorming richting wat we noemen de instituut, de organisatie. Een gebouw, datgene wat als het ware uitdrukking is van wat die hele groep bij elkaar doet. Een voorganger is dan de kerk. Of de kerkdienst, de samenkomst is de kerk. Wij gaan, nou Lodewijk zei het zo net ook al, wij zijn vanmorgen naar de kerk gegaan. En eigenlijk, ik denk dat je, als er allemaal op een rijtje zit, dat misschien de Rooms-Katholieke Kerk dan nog het dichtste erbij komt om daar nou uitdrukking aan te geven. Dat de kerk een instituut is die met elkaar onderweg is en dat onder leiding staat van een aantal mensen die daar erg verantwoordelijk voor zijn. Maar als je er heel goed naar kijkt, ook naar de Rooms-Katholieke Kerk, moet je ook weer constateren dat die organisatie kerk eigenlijk niet eens zo goed bestaat. Dat kan niet meer. Niet in de tijd waarin wij nu leven, waar we allemaal enorm individualistisch beïnvloed zijn. Waar het gaat om mij. Maar het gaat dan niet zozeer om of we het nou goed begrepen hebben, maar het gaat om dat wij, als we aan bepaalde dingen denken, dan hebben we een soort plaatje erbij. En dat noemen we dan met een duur woord paradigma. En een paradigma van de kerk is dat op het moment dat je het woord kerk hoort, dat je denkt aan datgene wat zondagmorgen bij elkaar komt, of degene die daar verantwoordelijk zijn, of het gebouw, en noem maar op. En ergens, als je daarin doordenkt, dan ontstaat er een verwijdering tussen ik, mijzelf en die kerk. Je raakt dan als het ware vervreemd van die kerk. Want die kerk is dan die organisatie. En daar kan je wel of niet bij aansluiten in meer of mindere mate. En het wrange is dat je zelfs als je onderdeel bent van die kerk, als je er heel hard je best voor doet om in die kerk aan het werk te zijn, En je maakt deel uit van die instituut. Je bent voorganger of kinderwerker. Of iemand die de penningen beheert. Noem maar op. Dan nog is het gevaar dat als het niet lekker loopt, dat je dan de anderen verantwoordelijk gaat houden. Zelfs al ben je zelfs de voorganger. Dan is het zij. Waarderen niet genoeg, doen niet genoeg, doen te veel, waarderen te veel, noem maar op. Mensen vragen te veel van mij als kinderwerker. Ze helpen niet genoeg mee. En zelfs als ik dus onderdeel ben van die instituut, ontstaat er toch het en ik. Zij en ik. De kerk en ik. En hoe dat soms ook uit kan werken, en dat hoor je wel eens bij voorgangers en predikanten. Een soort frustratie. Dan komt een zuster of broeder naar je toe en die zegt, ik was deze week bij die en die. En die heeft al een heel maand geen bezoek gehad van de kerk. En dan de eerste neiging is je ontzettend rot te voelen. Wat schieten we met elkaar tekort? Maar het gaat niet om het met elkaar. Want waar het om gaat, is dat de dominee of de voorganger of de oudste niet op bezoek is geweest. En als je dan zeg maar, u bent toch geweest van de week, ja, dan hebben ze bezoek van de kerk gehad. Wij leven in een tijdperk waar het ontzettend lastig is om jouw plek als individu te vinden in een grotere groep. En iedereen gaat uit van zijn eigen beleving en zijn eigen keuze, wat bij mij past, wat ik prettig vind en wat ik van anderen of iets vind. En dan die organisatie, de instituut, noem het maar op, de club, zelfs de tennisvereniging bestaat bij de gratie van al die mensen die min of meer zeggen, nou vooruit dan, ik doe wel mee. Ik wil ook wel een stukje geven. Maar als het te ver van mijn smaak afstaat, dan haak ik toch weer af. En dat betekent dat we niet alleen de paradigma hebben van de kerk als instituut en verzameling, maar we hebben ook te maken met de paradigma van ik. Wat Lodewijk vorige week noemde, de focus op jezelf. En dan is de kerk een soort verzamelnaam van allemaal losse mensen. Die wel een persoonlijke relatie met Jezus hebben, maar de band met elkaar is soms ver te zoeken. De kerk wordt dan meer een geestelijk gebeuren. We hebben iets, dat heet dan geloof, met elkaar. En eerlijk gezegd, dat is door de geschiedenis, kom je dat ook vaak terug. Als je alle schrijvers en theologen door de eeuwen heen bij elkaar optelt, nou, dan krijg je een stapel boeken, dat wil je niet weten. En je vindt ze allebei, die beide verhalen, die paradigma's, vind je zelfs in de theologieën terug. Vaak reageert de een weer op de ander. Als je een periode hebt gehad dat de kerk heel erg als instituut functioneerde, dan zie je weer een ommezwaai. En dan gaat het over dat geestelijke werkelijkheid en de onzichtbare kerk en de eeuwige kerk en de triomferende kerk en noem maar op. Twee paradigma's dus, ook in de kerk. Want wij zijn mensen van deze wereld en ons denken wordt beïnvloed door de geest van de tijd. Of je hebt die kerk als instituut waar je naar kunt verwijzen, zij, de kerk, één vingertje. Of je hebt de drie vingertjes naar mezelf, een soort drie-eenheid, me, myself en I. Wij zijn de kerk. Ik heb wel eens het beeld, als het gaat over proberen de waarheid te vinden en daarin te gaan staan. Ik heb wel eens het beeld, ik weet niet of jullie er ook iets in herkennen, maar het is net alsof je op een paard wil gaan rijden. Maar als je op een paard wil komen, dan moet je bepaalde kracht overwinnen. Je moet erop stijgen, of het nou met of zonder zadel is. En dat is best wel lastig. Je moet van de grond komen, je moet jezelf optillen, je moet jezelf verplaatsen uit waar je nu bent, om daar te komen waar je wilt zijn en waar je hoort te zijn. En het is net alsof dat je in je denken, in allerlei dingen, dat Satan erop uit is om ons tegen te houden, om een goed begrip van de kerk te krijgen. Hij werkt er tegen en je voelt gewoon, 's ochtends is het lastig om uit bed te komen. Of de dominee heeft vorige week toch niet een goede preek gehouden. En ga zo maar door. Of het muziekteam speelde toch wat valse noten. Ik kan beter thuis op de radio. Maar als je die fase voorbij bent en dat je, het zit een goede beweging in, dan denkt Satan, dit gaat niet goed. En dan draait hij de tactiek om en dan geeft hij een setje en een floepje aan de andere kant er weer af. En zo gaat dat. Niet alleen in ons denken en hoe we leven, maar ook gewoon in ons geloof, dat we als het ware voortdurend op zoek zijn naar balans tussen die twee uitersten. De kerk, ik, de kerk, zij. Ik zie mijzelf met mijn beleving los van de kerk. Ik ben de kerk. Of zij daar, zij zijn de kerk. Dat is de kerk. En om je weg te vinden en om het goede plek te vinden en die twee in balans te vinden, heb ik van mijn vader geleerd toen ik vrij jong was. Toen reden we door Amerika en dan liet hij mij achter het stuur zitten. Hij zat er dan naast natuurlijk. En dan mocht ik op die lange rechte wegen door de prairies, mocht ik proberen tussen de lijntjes te blijven. En toen zei hij, dan moet je dus niet, wat je dan vaak doet, is voor en probeer je een punt te zoeken net over de motorkap in de berm. Of dat streepje in het midden. En dan ga je daarop sturen en dan zie je de auto constant dit doen. Van links naar rechts. Want het is veel te kort bij. Je moet waar je naartoe wilt, waar je heen moet, daar moet je kijken. De horizon, een punt zoeken in de verte. De ANWB leert dat ook als je naar een anti-slipcursus gaat en die auto die dreigt wat buiten je macht te raken, dan moet je constant blijven kijken en sturen naar waar je heen wilt. Niet naar die boom die op je afkomt of de sloot waar je niet heen wilt, maar je moet kijken recht vooruit waar je weggaat. En daar moet je naartoe sturen. Blijven kijken, zeggen ze dan. En zo gaan we vanmorgen, wil ik met jullie weer kijken naar Mattheüs 16 vers 18. Lodewijk heeft hem al een paar keer aangehaald, die tekst. En daar zegt Jezus, Petrus heeft net beleden, dat Jezus is de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt, gezegend ben jij, Petrus. Ik noem jou nu Petrus. En dan zegt hij in vers 18, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Lodewijk heeft er al een paar dingen over gezegd. Maar ga mij nu om het woord rots. Petrus is zijn eigen naam, een zelfstandig naamwoord, is de rots. En dat is een mannelijke vorm. Het is de eigen naam van Simon Peter, Petrus. Maar de rots, de steen, in het Grieks is Petra. En dat is vrouwelijk. En wat zo bijzonder is, toen ik dat zag, de eerste keer dat Lodewijk dat liet zien, dan was het net alsof God mij raakte en mijn blik op dat woord rots richtte. En ik van, hè, er staat, jij bent de rots. Ik denk, hoe moet ik dat nou verstaan? In de Rooms-Katholieke traditie, gewoon een informatie, wordt deze tekst dusdanig uitgelegd. Petrus is de rots waarop de kerk wordt gebouwd. En Petrus heeft zijn zalving als apostel doorgegeven en doorgegeven en doorgegeven. En de paus is nu de opvolger van Petrus. En alle priesters en alle bisschoppen en alle kardinalen hebben hun wijding ontvangen als het ware in een stamboom dat teruggaat op Petrus. En dus op deze tekst waarop de kerk is gebouwd. Ik denk, en velen met ons natuurlijk, dat het misschien wat Jezus daar wel wat anders bedoelt. En het verpand is dat net bij de voorbereiding van deze dienst, ik geloof dat ik mag zeggen dat God mij dat liet zien, rots, als je tegen een Jood, iemand, een Israëliet die de Oude Testament, de Torah en de profeten en de geschriften kent, het woord rots noemt, dan denkt hij aan het woord rots zoals dat voorkomt in het Oude Testament. En dan is dat de rots in de woestijn waar Mozes met zijn stok op slaat en er komt water uit. En dit is de rots in de psalmen waar mensen steeds weer roepen, u bent mijn burcht, u bent mijn sterke toren, u bent mijn rots. Volgens mij staat in psalm 61 hier, breng mij naar een rots dat hoger is dan ik. En als je dan verder gaat kijken in het Nieuwe Testament, onder andere bij de brieven van Petrus, wordt ook gezegd dat Jezus is de rots. Jezus is de rots en hier zegt hij, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Dat wil dus zeggen dat Jezus zich verplaatst in Petrus. En dat is wat we ook lezen in het Nieuwe Testament. Niet ik, maar Christus in mij. Christus bouwt zijn kerk door mensen heen. Door ieder gelovige, ieder die belijdt dat hij de Zoon van de levende God is. Daar, die verandert in de rots waarop de kerk wordt gebouwd. En dat wil dus zeggen dat de kerk niet een bezit is waar wij iets over te zeggen hebben, maar wij zijn de rots. Ik ben zijn bezit. Hij neemt als het ware mij over en komt in mijn wonen. En dan is de kerk allereerst de gemeenschap tussen mij en Jezus. We gaan kijken naar 1 Korintiërs 12 vers 13. Een tekst waarin het gaat over het werk van de Heilige Geest. Bekend hoofdstuk over de vele gaven die de Geest geeft in dat lichaam. En Derek Prins, bekende schrijver over het christelijk geloof, die zegt hierover. Hij zegt, wij zijn allen gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. Wij zijn in de ene geest gedoopt in één lichaam, de lichaam van Christus. Derek die zegt op een gegeven moment zelfs, er zijn drie dopen. Er is de doop in de geest, waar hij ons invoegt in het lichaam. En dat is eigenlijk het doop dat plaatsvindt op het moment dat je tot geloof komt. Dat gaat zelfs vooraf aan het waterdoop. Dus je hebt het doop in het lichaam. Je hebt het doop van bekering in het water. En je hebt de doop met de Heilige Geest. En het is zo cruciaal om dat te zien, dat wanneer wij tot geloof komen, dat Christus in ons gestalte krijgt en in ons gaat wonen, dat wij als het ware deel van de rots worden waarop de kerk gebouwd is. En dat wij daardoor deel zijn aan het lichaam van Christus. Ik vond in het oude studieboek van mij, die ik jaren aan de kant heb gelegd, want ik denk van A, vrijzinnig, B, veelste gereformeerd, eigenlijk was het ook nog hervormd van professor Berkhof, het christelijk geloof. Ik denk toch maar weer eens even kijken wat hij nu schrijft naar aanleiding van deze tekst en over de kerk. Professor Berkhof zegt, de uitdrukking lichaam van Christus blijft eraan herinneren dat wij niet alleen en niet eerst de plaats in de kerk als instituut zijn, maar dat wij zelf en samen de kerk zijn. En hij legt daar ook uit hoe dat in de geschiedenis, dat beeld van lichaam van Christus, dan als het ware elke theologie en elke generatie opnieuw weer bepaalde bij waar gaat het om? Wat is het beeld waar we ons moeten richten? Wat is de kerk? Hoe ziet het eruit? En wat heeft dat met ons en elke gelovige te maken? En het heeft alles met ons te maken. En dit wordt steeds weer zichtbaar, ook door heel het Nieuwe Testament heen. Ik heb even gekeken in het online Bijbelprogramma onder het woord elkaar. Ik wil een paar teksten met jullie lezen. De eerste komt uit Marcus 9, vers 50. Het zijn woorden van Jezus zelf. En daarin gaat het over het zout der aarde, hele bekende woorden. En dan zegt hij, en letterlijk bijna in hetzelfde zin, jullie zijn het zout der aarde, zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede. Dus het zout van de aarde zijn heeft niet alleen te maken met je persoonlijk geloof, maar juist ook met het vrede bewaren onder elkaar. We gaan naar Johannes 13, vers 35. Het gedeelte bij het laatste avondmaal waar Jezus zijn laatste woorden geeft aan zijn discipelen. En hij zegt, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Aan de liefde voor elkaar. De discipelen begrepen dat. En zo werkte de Heilige Geest ook, want in Handelingen 2 wordt steeds weer gezegd dat zij een gemeenschap vormden met elkaar. En in Handelingen 2, vers 46, staat van de eerste gemeente, elke dag kwamen zij trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol van vreugde. In Romeinen 12, en dan zitten we al in de brieven, zegt de apostel Paulus, waar het in een Bijbelboek dat heel veel gaat over het leer en wie is Christus, et cetera. Dan zegt hij op een gegeven moment, ik heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. Dit is geen vrijblijvende liefde van kijk maar of het klikt. Nee, maar dit is wel, hier zit heel veel intentie in. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En aan het eind van hetzelfde hoofdstuk, of van hetzelfde boek, Romeinen 16, vers 16, groet elkaar met een heilige kus. Eigenlijk zou je boven de koffiebar moeten zeggen koffie, koek en kusjes. En als je dan verder gaat kijken naar het woord elkaar, nou dan kom je hem nog wel tegen in het Nieuwe Testament. Er staat aanvaard elkaar, bouw elkaar op, vergeef elkaar, troost elkaar, bemoedig elkaar, vermaan elkaar. Wees gastvrij voor elkaar, verdraag elkaar, dien elkaar, wees goed voor elkaar, spreek de waarheid tegen elkaar, leef in vrede met elkaar, spoor elkaar aan, beken elkaar uw zonden, bid voor elkaar. En dan, in de brieven van Johannes, de apostel van de liefde, Hoe kon het ook anders? In 1 Johannes 4 vers 12 staat: niemand heeft God ooit gezien. Maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. En hoe dat in schril contrast staat met de wereld en zeker met de actualiteit. En ik schrok ervan toen ik het las, maar ik wil hem toch met jullie lezen. Openbaringen 6 vers 4. En er staat: er verscheen een ander, een vuurrood paard. En de ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. En hij kreeg een groot zwaard. Dat is de wereld, zeker vandaag, waar wij in leven. En dan staat daar de kerk met een boodschap die rechtstreeks uit de hemel komt en in het hart van mensen is geplant door Jezus Christus en door de Heilige Geest. En in Efeze 3 vers 14 lezen wij dan: daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. En er wordt dan vervolgd: Hij is de Vader van elke gemeenschap op aarde. Elke vorm van gemeenschap waar mensen elkaar leren lief te hebben en verdragen, daar is Hij de God en de Vader van. En zo zou je kunnen zeggen dat onze roeping als christenen en als kerk is in het volgen van Jezus een nieuwe gemeenschap te vormen. Daar had ik eigenlijk de vorige keer in november het ook al over. Over die herstel, dat herstel van de gemeenschap van God en mens dat ooit in het paradijs is begonnen. En dat we mogen afgespiegeld zien in de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, hoe zij elkaar lief hebben. En dat wij als christen allen gezalfd zijn als profeet, priester en koning om daar onderdeel van te zijn en dat uit te dragen met elkaar. In de kerk wordt het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, operationeel gemaakt. Niet als voorbeeld, maar als het nieuwe werkelijkheid. En die kerk is van alle tijden en alle plaatsen. Zij overstijgt de tijd. Zo wordt genoemd de bruid van Christus. En dan in Openbaring heb je dan niet alleen de voorspelling van wat er misgaat, maar ook het grote feest van de bruiloft van het Lam. En dat is het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan geven we vandaag al vorm aan als kerk. En nu heel concreet, nu bij onszelf terechtkomen. Mijn motto, jaren geleden al toen ik nog dominee was, was: de kerk, dat ben jij. Als onze kinderen dan vroegen, hoe laat moeten we morgen naar de kerk? Dan zei ik natuurlijk: de kerk. Ja, dat ben jij, dat ben ik. Hoe laat gaan wij naar de kerk? Naar welke kerk gaan wij? Jij bent de kerk. Tot vervelens toe, en dat weten ze vandaag nog steeds. Maar ik merk dat God mij, ook bij de voorbereiding van deze dienst, ook in de afgelopen tijd mij opnieuw bepaalt bij het belang van samen. Hoe belangrijk het is dat er niet allemaal mensen zijn die in God geloven, maar dat die mensen samen het lichaam van Christus zijn. En dat daar van alles voor nodig is om dat te onderwijzen, te ondersteunen, soms te sturen, terecht te wijzen, voor te trekken en ga zo maar door. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat de kerk er is. En dat de kerk groot genoeg is voor iedereen. Waar je ook staat in je wandel met God, of je net aan het begin bent, of dat je ver gevorderd staat, of dat je jong bent, of bijna al met één been in de eeuwigheid. Maar de kerk is een plek waar iedereen kan binnenkomen. En kan ervaren wat die nieuwe gemeenschap is met elkaar. Hoe je samen vorm geeft aan dat leven van Christus. Hij die de rots is, waarop de kerk gebouwd is. Hij die de rots is in ons. En hoe je met elkaar die leefregels van dat nieuwe gemeenschap handen en voeten geeft in het omgaan met elkaar als huisgezin van God. Waar Christus alles is in allen. En toch weer bij iedereen anders. En ook weer één. En waar het samen zorgt dat je meer bent dan allemaal losse delen. Zoals Lodewijk zei, wanneer mensen samen komen, dan is er niet een optelsom, maar een vermenigvuldiging van kracht en getuigenis en liefde. En tegelijk is de kerk klein genoeg voor jou. Aandacht voor jou, voor dat plekje waar jij staat in het geloof, waar ik op dit moment mij bevind. kijken naar hoe ver is Jezus gekomen in het vormen van jou en mijn karakter. Hoe ver heeft de Geest jou, mij al kunnen leiden in die volle waarheid? En soms is de een daar verder in dan de ander en dan hou je elkaar vast. Soms heeft de een wat meer de neiging om te benadrukken hoe belangrijk het is dat je vooral samen bent. En de ander wil dan vooral benadrukken hoe belangrijk het is dat je een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebt. En in de kerk geef je elkaar de hand. Of hoe deed je dat? Zo, hè? En dan versterk je elkaar en dek je elkaars zwakke delen. De een heeft enorm veel vreugde om hoe het leven op dit moment loopt en voelt Gods zegen en hand op zijn leven. En geeft daarmee een glans van licht om het verdriet van iemand anders weer heen. Als je het maar met elkaar kunt delen. En de vragen en de worstelingen van iemand die het even niet ziet zitten en die als het ware even onderuit is gehaald door de tegenslagen in het leven en misschien ook zelfs door de teleurstelling in God, vindt een bedding voor zijn of haar vragen en worsteling in het geloof en de hoop en de liefde van de anderen eromheen. En die vragen en die worstelingen, die zorgen er gelijk voor dat iemand die al die zegeningen heeft, dat hij niet doorschiet in onrealistisch enthousiasme, maar beseft, vandaag sta ik hier, dank u Christus. Morgen kan ik daar zijn. Ook daar is Christus. En we geven elkaar een hand. En zo mogen we zeggen dat niemand in de kerk hoger of lager is dan iemand anders. Niemand is meer of minder gefundeerd in de genade, geleid door de Geest, gedreven door liefde. De voorganger, Lodewijk of Petra of de oudsten, niemand is meer dan iemand anders. Niemand is meer de kerk dan iemand anders die alleen zondag langskomt in de diensten. Niemand is geroepen om meer koekjes te eten dan iemand anders. Maar wel om samen ervoor te zorgen dat in Christus de focus blijft op hem en op de band met elkaar. Ik las ergens een beeld, iemand beschrijft, aan het voet van het kruis, daar is de grond egaal, vlak. Er zijn geen trapjes bij het kruis waar de een wat dichterbij en wat hoger mag staan dan de ander. Niemand is daar meer de kerk dan iemand anders. Wij staan gelijk en wij knielen gelijk voor onze Heer. In de kerk leer je dus zeggen, en dan gaan we ook met elkaar uitspreken, ik ben Gods geschenk aan jou. En jij bent Gods geschenk aan mij. En wat gebeurt er als we zo met elkaar omgaan? Als we zo ons paradigma's steeds weer onderwerpen aan de waarheid van Christus? Dat lezen we in Efeziërs 3, vers 20 en 21. En er staat aan hem die door de kracht die in ons werkt, bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Heer, zo willen wij al deze dingen, al onze gaven voor u brengen. Al ons hoop en verlangen, al ons liefde voor u. Heren, wij weten dat velen van ons en misschien iedereen, ik weet dat ik het zelf ook nodig heb om die eerste liefde niet alleen voor u, maar ook die eerste liefde voor uw kerk en uw gemeente te herstellen en in balans te brengen. Heren, we spreken uit dat we heel vaak daarin in ons denken wegen zijn gegaan, weerspannig zijn tegen uw kerk en uw gemeente. We houden onszelf op een afstand, maar we danken u dat u ons steeds weer roept. Dat u appel plaatst op ons leven, op ons hart, op ons geloof. Dat u ons steeds weer terug wil brengen naar de waarheid. Dat u in ons, door ons en met ons uw kerk en uw gemeente wil bouwen. Heren, zo willen wij opdragen aan deze gemeente. Zoals we hier bij elkaar zijn en samenkomen en waar we aan bouwen en aan werken met elkaar. Zo willen we dat alles aan u opdragen. En we bidden u dat uw liefde in en onder ons zichtbaar zal zijn. Elke dag opnieuw. Dat we elkaar tot een zegen zijn, maar dat we vooral datgene wat wij doen en hoe wij leven en hoe wij gemeente zijn, dat daardoor u alle eer mag ontvangen. Dat uw glorie en uw heerlijkheid zal blijken door deze gemeente heen. In Jezus' naam. Amen.